De schriftlezing voor vanmiddag is uit het Bijbelboek Het Hooglied en daarvan het vierde hoofdstuk in zijn geheel, dus Hooglied 4.
Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg van Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is zonder jongen. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap van uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is voor het ophangen van wapentuig, waar duizenden rondassen aan hangen. Allemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt in de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Meerberg en tot de wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk van uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honing zijn. Honing en melk is onder uw tong en de reuk van uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappels, met edele vruchten, cyprus met nardus. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, als ook alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Het woord van de Heere gemeente dat we deze middag u wensen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 4, en daarvan het laatste vers, Hooglied 4, vers 16, waar we de bruid tot haar bruidegom het horen zeggen: ontwaak, noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Prediking. De uitstorting van de Heilige Geest, gemeente, die we vandaag op dit Pinksterfeest mogen gedenken, is een heilsfeit. En een heilsfeit, dat wil zeggen, dat is een eenmalige gebeurtenis, waarvan de gevolgen altijd blijven voortduren, zonder dat dat feit op zichzelf voor herhaling vatbaar is. Wij mogen ook niet gaan bidden dat de Heere het opnieuw Pinksteren zal doen worden, opnieuw zijn geest zal uitstorten. Dat heeft de Heere één keer en voor altijd gedaan. Waar we wel om mogen bidden, dat is om de toepassing van dat heilsfeit. Dat er vanuit die milde stroom van het water des levens, die God in de uitstorting van de Heilige Geest heeft doen vloeien in zijn kerk, en dat er een beetje naar ons hart en naar de dorheid van ons bestaan zal worden heen geleid om ons in het leven van dat levende water te doen delen. Opdat we zo deelgenoten mogen zijn van het heil dat God op Pinksteren heeft geopenbaard. En dat we door dat heil van de Heilige Geest dan ook bij de Heer Jezus Christus, door wie het heil is verworven, dat we bij hem mogen behoren. Niet alleen maar in naam bij zijn gemeente, maar op een geestelijke wijze bij zijn gemeente, door zijn geest geleid, toegebracht, maar om dan ook in dat leven met de Heer Jezus, in het midden van zijn gemeente, om daarin onderhouden te worden, om daarin bevestigd te mogen worden. Dat werk van de Heilige Geest, en niet maar een eenmalig gebeuren in ons leven is, maar dat we de kracht en die werking van de Heilige Geest elke dag weer van nodig mogen hebben, opdat de Heere in ons leven tot zijn doel zal komen, waar wij het doel gemist hebben. En dan mogen we niet bidden om herhaling van het Pinkstergebeuren, maar we mogen en we behoren voortdurend krachtig te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest in ons hart, in ons bestaan, ook in het midden van de gemeente, in het midden van de kerk en van Gods Koninkrijk. En daartoe wil het woord van God uit onze tekst ons stimuleren deze middag. Een woord uit het Oude Testament. Maar ook in het Oude Testament dan wordt de inhoud van de heilsfeiten van het Nieuwe Testament, als het ware in de knop waarin het ons wordt aangekondigd, dan mag dat in zulke geweldige betekenis, als het ware, de inhoud van het nieuwtestamentisch gebeuren doen verstaan. En dat de rijkdom er nog meer en meer voor ons mag van open gaan. En laat het ook zo vanmiddag mogen zijn, wanneer we met elkaar gaan luisteren naar de beden van de bruidsgemeente om de krachtige doorwerking van de Pinkstergeest. En deze beden die wordt geboren erkenning en is ten tweede veelomvattend van inhoud en richt zich ten derde op een verheven doel. Dus de bede van de bruidsgemeente om de krachtige doorwerking van de Pinkstergeest wordt geboren uit ootmoedige erkenning, is veelomvattend van inhoud en richt zich op een verheven doel. We hebben vanmiddag dat bijzondere deel van de Bijbel mogen openslaan, wat we kennen als het Hooglied. Het Hooglied, Luther die zegt het lied der liederen. Je zou kunnen zeggen het superlied. Het lied waarin bezongen wordt het wonder van de liefde. Ook van de liefde die God wil geven tussen een jongen en een meisje, tussen man en vrouw, om tot het huwelijk te komen en in het huwelijk beleefd, als een wondere gave van de Heere. En dan met dat perspectief waarin Paulus het stelt in het Nieuwe Testament, Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. Daar gaat het ten diepste om. En we kunnen ook zeggen om de koning en zijn volk. De koning als de koninklijke bruidegom. En het volk als zijn bruidsgemeente. En telkens dan horen we in dit bijzondere Bijbelboek. Dan horen we de dialoog, zou je zeggen. Dat is de beurt van de bruid. En die spreekt tot haar bruidegom. En niet minder van de bruidegom die spreekt tot zijn bruid en over zijn bruid. En hoofdstuk 4. Wanneer de koning zijn bruidsgemeente roept en eist van schoonheid. En na alles wat dan getuigt hij het. U bent geheel schoon. Alles wat aan en van je is, dat is even mooi. En er is geen gebrek aan je. En dan roept hij. Na de lofprijzing van de bruid. Dan roept hij als het ware haar tot zich. En dan zegt hij, hij roept haar van de Libanon af. Kom van de Libanon af. Kom bij mij, o bruid. De Libanon, dat was van de hoge bergen in Israël, of ten noorden van Israël. En er worden hier nog andere bergtoppen genoemd, van verheven bergen. De Amana, de Senir en de Hermon. En de bergen, die zijn in de Bijbel altijd weer de aanduiding voor de wereldmachten. Die hoge bergen, die zich verheffen tegenover dat nederige heuveltje van de Sion in Jeruzalem waar God woont. En schijnbaar dan hebben die hoge bergen het voor het zeggen. Maar wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volken ook bij Sion's berg verheffen? En de bruidegom, die behoort bij Sion, bij Jeruzalem. Hij roept zijn bruid van de Libanon af. Van hoe het toegaat in de wereld, daar hoort zij niet. Daar roept hij haar vandaan. Om af te komen van de Libanon. En dan zegt hij ook daar, waar niet alleen de wereldse hoogheid en verhevenheid is, maar waar ook de woningen zijn van de leeuwinnen. En waar de luipaarden hun jachtterrein hebben. Want daar is het voor de kerk gevaarlijk op die hoogte. En daar zijn de vijanden. Die het op haar verderf en die het op haar ondergang gemunt hebben. En daarom, bruid, kom van die hoogte van de Libanon af en kom tot mij om bij mij veiligheid en geborgenheid te vinden die er bij mij is. En heel opmerkelijk. Dan noemt hij haar zijn bruid. Dat is de eerste keer in het boek Hooglied. Wanneer hij zijn geliefde, zoals hij haar anders noemt, wanneer hij die aanduidt als zijn bruid. En de bruid, dat is iemand met wie je getrouwd bent. Met wie je wettig, op een wettige wijze, als voor Gods aangezicht, voor altijd aan elkaar verbonden bent. Dat is toch de Bijbelse inhoud van het huwelijk. En er is besproken in hoofdstuk 3 dat de koning zijn bruid heeft opgehaald met de bruidskoets van de plaats waar ze was op het platteland en vanuit de woestijn. En gebracht heeft in zijn koninklijk paleis. En zich daar met zijn bruid verenigd heeft. En dan spreekt hij hier zijn bruid inderdaad als bruid aan. Hij doet dat achter elkaar tot 5 maal toe, nota bene. En dan zegt hij ook wat hem dringt om zijn bruid tot zich te roepen. Gij hebt mij het hart genomen, o bruid. Door jouw liefde is mijn hart voor jou ingewonnen. Wat is dat rijk? Wanneer dat beleefd mag worden en verstaan mag worden in de verhouding van een jongen die zijn meisje lief krijgt met zijn hart, de echte waarachtige liefde, dat het hart door de liefde van de ander in beslag, in bezit is genomen, dan is die ander maar niet een lustobject tot je bevrediging. Allemaal eigenbelang, surrogaat van de liefde. Waarachtige liefde, dat is een hartezaak. Gij hebt mij het hart genomen. Mijn hart. En dat is bij u, o bruid. En daarom, omdat mijn hart bij u is, dan wil ik ook, want de liefde die duldt geen afstand. En die vraagt dat die bruid naar hem zal komen. Kom bij mij van de Libanon af om bij mij te zijn. Dan gaat hij opnieuw de schoonheid van zijn bruid roemen en prijzen. En dan vergelijkt hij voor haar een haar met een heel mooi beeld. En dan komen we meer in de buurt van onze tekst. En dan zegt hij tegen zijn bruid. Gij zijt een besloten hof. Een besloten wel. Een verzegelde fontein. Hij vergelijkt zijn bruid bij een hof, bij een tuin. En vooral wanneer er over een hof gesproken wordt, dan doet ons dat heel direct denken aan de eerste bladzijde van de Bijbel, waar ook over een hof wordt gesproken. Over de hof van Eden. En het gaat hier ook eigenlijk over het paradijs, dat wordt er ook bij genoemd. En die hof van Eden, Die hof voor de zondeval, hoe was het daar? Daar was de gemeenschap ten volle zuiver. Tussen man en vrouw, zoals God hem als de ene mens naar zijn beeld geschapen had. En dat in de verbondenheid aan de Heere. En de hof van Eden, dat is de plaats waar de gemeenschap met God en met elkander zuiver mag worden beleefd. En wat is het een wonder, wanneer daar als vrucht van Edens paradijs nog iets van ervaren mag worden in de gebrokenheid van het leven, in de verhouding, de rechte verhouding van de liefde, jongen en meisje, man en vrouw. Paradijs is er niet meer. Paradijs is verloren gegaan. Maar op Golgotha, waar schijnbaar de vloek overheerst, wanneer daar die moordenaar de bede laat horen, gedenk aan mij als we in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan klinkt daar het machtige antwoord, heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn? Het paradijs geopend door het kruis van Golgotha, waar de gemeenschap, de oorspronkelijke zuivere gemeenschap, zo heerlijk hersteld mag worden. Gij zijt een hof, een besloten hof, een toegesloten hof, waar niet zomaar ieder kan binnenlopen. Dat wil niet zeggen dat dit exclusief is, ten opzichte van degenen die bij de bruidegom, de Heer Jezus Christus, behoren, alsof hij er een heel bijzonder apart volk op nahoudt, waarvan anderen bij voorbaat zijn uitgesloten. En dat gesloten, dat wil niet zeggen dat er niemand tot die bruidsgemeente met de hemelse bruidegom kan toetreden. Die weg die staat, Gode zij dank, open voor allen. Die met de moordenaar het leren vragen, gedenk mijner. En ook die moordenaar aan het eind van zijn leven. Hij werd niet uitgesloten. Met mij in het paradijs. Maar die hof is wel gesloten. Wanneer je tot het huwelijk met de Heer Jezus Christus gekomen bent. En wanneer je de gemeenschap met de Heer Jezus Christus hebt leren erkennen. En hebt leren beleven. Dan geen ruimte meer voor derden en voor anderen. Want dan is het huwelijk ook een heilige gemeenschap. Die niet door derden geschonden mag worden, op geen enkele manier. En dan behoort de bruid ook als hof voor haar bruidegom alleen toegankelijk te zijn. En niet allerlei andere kapers op de kust. Die de schoonheid van de bruid zouden onteren. Gij zijt een verzegelde hof. Nee, een besloten hof. En wat is er nou wat die hof, wat die ook zo vruchtbaar maakt? Dat is dat in die hof het water des levens gevonden wordt. Want dat was het toch ook met het paradijs? En daar was de paradijsrivier die verdeeld werd tot vier hoofden. Ik weet niet hoe u dat altijd hebt verstaan, maar je zou onwillekeurig denken dat die vier rivieren naar het paradijs toe gingen om daar het paradijs van de vruchtbaarheid en van het leven te voorzien. Maar dan hebben we het toch verkeerd begrepen. Want het is de ene rivier die vanuit het paradijs ontspringt naar vier richtingen. Om het leven vanuit die bron, vanuit het paradijs waar het beleefd mag worden, uit te doen gaan naar alle richtingen van de aarde. Daar is de bron van het leven. Het bron van levend water, de wel. Het is geen kraanwater, stromend water, het is nog veel minder putwater. Maar het is een bron, een fontein. En het is een fontein, ja, die toch ook weer een verzegelde fontein is. Als we tot die fontein mogen komen, dan is het een verborgenheid die daarin beleefd en ervaren mag worden. De Heer Jezus die heeft het later onder woorden gebracht. Toen op dat feest van de inwijding van de tempel en van de vernieuwing van de tempel, het loofhuttenfeest ook. En toen de water werd geplengd op het tempelplein, indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. En het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat mag hier van de bruid worden gezegd. Een besloten hof, besloten wel, een verzegelde fontein van het water des levens. En als de bruidegom dat nu tegen zijn bruid heeft gezegd, bruid, dat ben je. Wat is dan het antwoord van die bruid? Hoe reageert zij daarop? Zegt ze, nou ja, dat wist ik al lang. En dat had ik al wel verwacht. Er zijn inderdaad vrouwen en meisjes die denken dat ze zo mooi zijn en zo schoon zijn. Dat ze iedere man wel aan hun vinger kunnen, om hun vinger kunnen winden. En die zich daar ook nog op verheffen, natuurlijk, dat ze mij begeren. Zulke mensen zijn er soms ook in de kerk, op godsdienstig gebied. Die zo overlopen van eigen godsdienstigheid en van eigen vroomheid, dat zij het natuurlijk zijn. En vanzelfsprekend hoor ik erbij. Vanzelfsprekend, als je bij de kerk mag behoren, dat je dan ook bij de Heer Jezus wordt. Zo oppervlakkig, dat er dan een conclusie getrokken wordt. Pas ervoor op. Dat je niet neemt wat je niet toekomt. En wat niet door de bruid, door de bruidegom, waarachtig tot je is gezegd. Al wat je zelf neemt, zonder dat het je van de Here gegeven is, dat moet je teruggeven. Dat raak je kwijt. En zie toe dat u zich daar niet voor eeuwig mee bedriegt. Maar anderzijds, als de bruidegom het nou zegt. En wie die bruid is, die het van zichzelf niet durft te zeggen. Want dan zegt ze, ik ben zwart. Zwart van de dienstbaarheid en zie mij niet aan hoe ik eruit zie. Maar ze durft het niet te ontkennen als haar bruidegom het heeft gezegd. Ik zal nooit vergeten, in de gemeente van Eemdijk, dat ik stond bij het sterfbed van een ouderling van die gemeente. Die vele jaren in de dienst van de Here en met zegen had mogen werken. En die zegt, dominee, ik heb de Here zo vaak gebeden. Als het nou niet echt is, niet waar bij me is, wanneer ik zelf zou begonnen zijn. Here, wilt u dan nog met mij beginnen? En wilt u dan in mijn leven nog de eerste zijn? Hij zegt, ik heb het dikwijls gebeden, maar de Heere heeft het me nauw afgeleerd. En de Heere heeft gezegd, dat mag je niet meer bidden. Want dan ontken je het werk wat ik in je leven gedaan heb. En nou mag ik het niet meer bidden. Maar nou mag ik het weten, wat de Heere gedaan heeft. En daar mag ik me op verlaten. En zo is het ook bij die bruid. Die bruid die gaat, wanneer ze dat van haar bruidegom gezegd heeft, moet u dus op letten. Dan zegt ze niet, dat ben ik. Maar dan gaat ze zeggen, dat bent u. Want dan gaat ze niet zichzelf prijzen, maar ze gaat haar bruidegom prijzen. En ze gaat zeggen wie haar bruidegom is. O fontein der hoven, put van de levende wateren. Die vanuit de Libanon vloeien, dat is de lofverheffing van de bruid aan haar bruidegom. Niet ik ben de fontein, maar u bent de fontein van de hoven, van alle hoven die er zijn. De fontein. En dan mag u denken aan wat het boek van de Openbaring zegt, over de vervulling van het Pinksterfeest. Als daar die stroom van levend water wordt aangewezen uit de troon van God en van het Lam. En dan die stroom van water die het maakt tot meer dan in het paradijs. Aan weerskanten van die stroom volop bomen des levens, vruchtdragende van maand tot maand, waarvan de bladeren niet afvallen. Fontein der hoven, bij u is de volheid van het leven. En het is uit u, put van levende wateren die vloeien uit de Libanon. Daardoor alleen mag ik uw hof zijn. Mogen wij zo verstaan het woord wat de bruidegom zegt ten aanzien van zijn bruidsgemeente. Omdat dan ook in ootmoedige erkenning, om dat ook te aanvaarden. En als de bruid dat heeft aanvaard, dan is ze er niet mee tevreden met haar hof zijn van de bruidegom. Want dan herkent ze het, ja, die hof die is niet van mij, maar ja, die heb ik wel onder mijn verantwoordelijkheid. En daar heb ik wel zorg voor te dragen. Maar dat kan ik zelf niet. Ik kan die tuin niet onderhouden. En ik kan die tuin niet blijvend van het leven voorzien. Maar dan roept ze daarbij de hulp in van haar bruidegom. En dan met name van de geest van haar bruidegom. En dan met het oog op het welzijn van haar hof. Dan zegt ze: ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Zij roept om de wind van haar bruidegom. En wind en geest, en dat is in de Bijbel, met name in de taal van het Oude Testament, heel direct aan elkaar verbonden. En voor geest en voor wind wordt hetzelfde woord gebruikt, ruach, in de Hebreeuwse taal. En dan bidt de bruid hier om de wind, om de kracht van God, de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de adem van Gods mond. En die wind van de Heere, dat kan een stormwind zijn. Ook op de Pinksterdag. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. En de wind kan ook van God uitgaan en waaien over de aarde als de storm van Gods oordeel en van Gods gericht. Maar heel opmerkelijk, de bruid die duidt ook de richting aan van de wind die zij begeert dat in haar hof zal waaien. En dan moeten we eens even letten dat ze niet spreekt over de westenwind en ook niet over de oostenwind. De westenwind, dat is de wind die vanuit het Middellandse zeegebied met name het water aanvoert over het bergland van Israël. En de oostenwind, ja, met de oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsus. De oostenwind, dat is de verdervende wind. Dat is de verzengende wind. En dat is die Gamzim. En die de hitte van de woestijn over het land brengt. En die het land in een ogenblik kan verdorren. Zoals het gezegd wordt. Alle vlees is gras en alle heerlijkheid van het vlees is als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast. Als God zijn toorn openbaart. Leven is als een bloem des velds. Al zo bloeit hij, maar als de wind erover strijkt, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. En dat is de verdervende wind. Maar dan, zij wint om de noordenwind en om de zuidenwind. En dan kunnen we de noordenwind en de zuidenwind in Israël niet vergelijken met en precies zo toepassen als de betekenis van de noordenwind en van de zuidenwind hier. Maar als we lezen wat er in de schrift zelf over gezegd wordt, dan is de noordenwind, dat is eigenlijk de wind die de lucht doet opklaren. En die dat doet zuiverend, ontdekkend. Zodat in het boek Job staat het, en dat daardoor verdreven wordt dat er een goudglans gaat ontstaan. En dat is de noordenwind, dat is dus de scherpe wind en dat is de ontdekkende wind. En de zuidenwind, dat is de wind die de warmte aanbrengt. Niet de hitte, dat is de oostenwind. Maar de zuidenwind, dat is de heerlijke koesterende wind. En als je dan denkt aan de wind als de aanduiding voor de Heilige Geest. Dan is het toch niet te veel gezegd. Wanneer we denken aan De noordenwind, de ontdekkende werking van de Heilige Geest. En de zuidenwind als de vertroostende werking van de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest? De Heilige Geest werkt altijd door het woord. En als het gaat om de ontdekkende werking van de Heilige Geest als de noordenwind, is het dan niet dat de Heilige Geest dan hanteert de wet. De wet die ontdekt. En de wet in zijn scherpte, niet zoals wij met de wet omgaan, maar zoals de wet met ons omgaat, die ons onze schuld, onze ellende, onze verlorenheid, buiten God en buiten Christus doet kennen, maar die dan ook door de wet, als de Heilige Geest die hanteert, een tuchtmeester is en een tuchtmeester wordt tot de Heer Jezus Christus. En dan de zuidenwind. De zuidenwind van de vertroosting. In het kennen van de Heer Jezus Christus, voor die verbrokenen van hart en voor die verslagenen van geest. Weet u wat er dan beleefd wordt, gemeente? Dan wordt er iets beleefd van wat Paulus zegt in Romeinen 8. Over die wonderbare werking van de Heilige Geest in het hart en in het leven van degenen die niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan is het die geest. Die als de geest der ontdekking, die de werken van het vlees doodt, en die een geest is van, toch niet een geest van dienstbaarheid wederom tot vrezen, zoals onder het oude verbond, toen het heil van Christus nog niet was aangebracht, maar wel een tuchtmeester tot Christus in zijn ontdekkende werking. Opdat we de heerlijkheid van de Heer Jezus zullen gaan aanschouwen. Maar dan ook met die zuidenwind van de vertroosting. Dat dan de geest van de aanneming tot kinderen. Om Christus wil. Tot kinderen van God aangenomen. En dat de Heilige Geest dan tot kinderen van God vernieuwt. En dat kinderleven doet functioneren. Zodat we het gaan zeggen wat de Heilige Geest leert. Abba, Vader. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van de Heer Jezus. In de gemeenschap met Hem. Nou, die wind van de noordenwind van de ontdekking en die zuidenwind van de Heilige Geest. En is het niet zo dat je aan één keer het waaien van die wind genoeg hebt en dat het dan weer dat het afgelopen is? Oh, helemaal niet. Er moet voortdurend beweegd zijn in de hof van Christus kerk, opdat alles wat in die hof niet in overeenstemming is met de wil van de bruidegom, daardoor de noordenwind zal worden verdreven. En dat aangevoerd wordt door de zuidenwind, wat telkens ook weer nodig is, opdat die hof in welstand zal verkeren. En dan is dat een blijvend gebed om de Heilige Geest in die werkingen van de geest. Kennen wij dat gebed om die werkingen van de Heilige Geest? En dat we zo onze hof hebben leren kennen. Mogen we een hof van de Heere zijn. Ja. In het verbond. Maar hoe ligt uw hof erbij? Is er in uw hof gemeenschap met God en met Jezus Christus? Kent u het leven van de omgang met de Heere? Groeit er wat in die hof van uw hart en van uw leven? Hoe is het met de hof van de gemeente? Hoe is het met de hof van ons gezin? En dan kun je het uitbreiden. Als het gaat om de gemeente en om het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En als we het mogen zijn, wat brengen we ervan terecht? moeten we ons dan niet diep schamen. En nu bidden. En dan is het zo prachtig. Want waarom wil nu die bruid dat die noordenwind en die zuidenwind doorwaaien de hof? Dat is niet dat zij met die hof kan schitteren en zeggen dat is mijn hof. En dat heb ik nou zo netjes onderhouden. En dat heb ik zo netjes tot stand gebracht. Helemaal niet. Moet je lezen wat er staat in het laatste gedeelte. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Gaat het die bruid helemaal niet om iets? Niet om de groei en niet om de bloei van de hof. Maar het gaat om haar liefste. Het gaat om haar bruidegom. Mijn liefste. Dat hij zal komen in zijn hof. Dan is het pas goed. Uw komst is het. Die mijn heil volmaakt. En volmaakt. Dan is het goed. En dan zegt die bruid het zo heel mooi. Eerst als ze ziet op de toestand van haar hof. Dat ze er lang niet aan beantwoordt wat haar bruidegom heeft gezegd. En dat ze dan bidt om de noordenwind en om de zuidenwind. Dan zegt ze, en doorwaai mijn hof. En als ze bidt om de komst van haar liefste, van haar bruidegom. En dat die wind gewaaid heeft. Dan heeft ze het niet meer over mijn hof. Maar dan zegt ze, tot zijn hof kwamen. Het is niet mijn hof. Het is zijn hof. Hem behoort die hof toe. En als die noordenwind en die zuidenwind gaat waaien in dat werk van wat hij verricht heeft en wat hij verheerlijkt heeft, dan gaat het geuren in die hof. En dan, ja, dan wordt alles ervan doorgloeid. Dan wordt ons denken ervan doorgloeid. En ons begeren wordt ervan doorgloeid. Ons spreken wordt ervan doorgloeid. Onze daden worden ervan doorgloeid. En dan gaat het groeien en dan gaat het vruchten dragen. Dan gaan de specerijen, die gaan uit. Spreiden. De geur verspreiden. De geur van de Heer Jezus Christus. En dan is het niet of dat ik nu zou komen en eten en plukken van die vruchten om die te nemen. Maar dat de bruidegom komt. Dat hij namen en aten van zijn edele vrucht. Van hem die recht op heeft. Dat hij verheerlijkt worden. Och, dat mijn liefste kwamen. Mogen wij dat ook zeggen op het Pinksterfeest, geleerd door de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest van God en van Christus gegeven ons zo naar Christus heen leidt. En het werk van hem ons doet kennen en verstaan. Dat we steeds maar gaan bidden om die kracht van de Heilige Geest in ons leven. En dat we zeggen, Heere, maakt u nou zo, zoals u het hebben wilt in uw hof. Heb geen vrede met rommel in uw hof. En laat ook de klacht dat het zo slecht gesteld is in de hof van uw hart en van uw leven. En dan kunnen we klagen over allerlei toestanden in kerk en koninkrijk. Wat doen we het vaak om onszelf te rechtvaardigen. Om de toestand van ons eigen hof, om die eigenlijk maar een beetje op de achtergrond te laten. Maar die klagen over zijn zonde. Die klagen over eigen zonde. Eigen schuld, eigen tekortkomingen. Om dan niet zelf te gaan aanvullen en het zelf te gaan verbeteren. Maar om dan die bruidegom aan te roepen in de doorwerkende kracht van zijn Heilige Geest. Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Een heel persoonlijke, een heel dringende vraag aan u en aan jou. Je hoeft hem niet openlijk te beantwoorden, maar beantwoord hem vandaag wel echt voor het aangezicht van de Heere. Wie is uw, wie is jouw liefste? Wie staat er bij u bovenaan? Jongens en meisjes, ik begrijp best dat je zou zeggen dat zijn mijn vader en mijn moeder. En ik kan ook best begrijpen dat je zegt als man, dat is mijn vrouw. En als vrouw dat je zegt, dat is mijn man. En als jongen en meisje dat je dat van elkaar zegt. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik hoop dat je het van harte kunt zeggen. Maar niet de hoogste plaats. Niet de allerhoogste. De liefste. Er mag er maar één zijn. En al het andere, dat moet in hem gefundeerd zijn. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niet op deze aarde. O, dat mijn liefste, die ik zo lief heb gekregen, omdat hij zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. En omdat hij mij in zijn hart heeft gesloten. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En de bruidegom zegt, het vers erop, ik ben tot mijn hof gekomen. Als je denkt aan de vervulling, ja, dan mag dat beleefd worden bij ogenblikken. Dat de bruidegom overkomt tot zijn bruidsgemeente. Maar het blijft hier, ten dele. En niet de bruid blijft bidden, maar de geest blijft bidden, de uitgestorte geest, om de bruiloft, om de komst van de bruidegom. En als die geest bidt, dan kan de door de geest geleide bruid van de Heer Jezus, die kan toch niet achterblijven. En dan zeggen geest en bruid, die leeft uit de bruidsgestalte, die kerk die zegt, kom, Heer Jezus. En een ieder die het horen, die zegt het met de bruid, geleerd door de geest. Ja, kom, Heer Jezus. Hier markeert er nog zoveel aan de tuin. Hier markeert er nog zoveel aan de bruidsgemeente. Maar de Heilige Geest is uitgegaan en hij rust niet. Voordat hij zijn werk heeft voltooid. En dat is dat hij zijn gemeente, die vuile gemeente, die zwarte gemeente, van zichzelf, die nergens toe deugt. Dat hij ze zonder vlek en zonder rimpel, als een reine maag, gereinigd en geheiligd, aan de Vader voorstelt, om dan eeuwig te vieren het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Amen.